90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Het coronavaccin dat de Universiteit van Oxford met farmaceut AstraZeneca ontwikkelt, biedt een effectieve bescherming. Uit resultaten die het bedrijf vanochtend bekend heeft gemaakt, blijkt dat die bescherming ongeveer 70% is. Viroloog Ab Osterhaus, dit lijkt me heel goed nieuws. Of is die 70% toch wat aan de lage kant vergeleken met die andere vaccins?
Nee, ik denk dat het absoluut goed nieuws is. Dat geeft duidelijk aan dat dit vaccin de mogelijkheid heeft om te beschermen. Ze hebben verschillende regimes gebruikt, verschillende manieren van vaccinatie. En het beste principe daar geeft in de buurt van 90% bescherming. Maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat het eigenlijk veel te vroeg is om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Ik denk dat we op de alle data moeten wachten voordat we echt uitspraken daarover kunnen doen.
Ja, want de hoofdonderzoeker van de Universiteit van Oxford, Andrew Pollard, die zegt dat de effectiviteit misschien nog wel kan stijgen richting die 90% door andere doseringen te gebruiken. Hoe zit dat?
Dat is zeker niet uit te sluiten. Het is natuurlijk zo dat er tienduizenden mensen gevaccineerd zijn met verschillende regimes. En we gaan nu kijken wat geeft de beste resultaten of wat heeft de beste resultaten gegeven. En ik denk dat het een beetje moeilijk is om deze resultaten nu weer te gaan vergelijken met de twee andere vaccins die nu heel ver zijn. Ja, ik denk dat dat gewoon niet kan, omdat het gewoon toch een hele andere setup is. En dat je ook op iets langere termijn moet kijken, wat is nou echt de feitelijke bescherming? Bij welke groepen? Wat hebben ze nou precies gemeten? Dat weten we ook allemaal niet precies.
Dit vaccin uit Oxford, daar heeft Nederland het meest van ingekocht. Dan hoor ik 70%. Die andere vaccins hebben 90%. Hebben wij dan het slechtste vaccin?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat je dat absoluut niet kunt zeggen op dit moment met de beperkte gegevens die we hebben. Wat Andy Pollard gezegd heeft, waar je net al op doelde, is dat het als je de juiste manier van vaccinatie gaat nemen, kun je wel eens tegen die 90% aanlopen. Ik denk dat dat absoluut waar is, maar ik denk nogmaals dat het veel te vroeg is om die verschillende vaccins te vergelijken, omdat het zijn verschillende groepen, het zijn verschillende manieren van vaccinatie. Dus ik denk met name de lange termijn bescherming, daar weten we nog helemaal niks van natuurlijk. Dus ik denk dat het veel te vroeg is op dit moment, maar dat het goede nieuws is dat er weer een vaccin bijgekomen is dat in principe bescherming kan geven. En het andere goede nieuws hierbij is dat dit vaccin, dit principe van vaccinatie al eerder is toegepast. En daarvan weten we dat het solide bescherming kan geven, wat voor die twee andere vaccins eigenlijk nog niet het geval is. Dus daar hebben we nog geen lange termijn effecten van.
Ja, is dat tegelijkertijd het grootste verschil tussen dit vaccin uit Oxford en die twee andere vaccins uit Amerika?
Nou, die twee andere vaccins doen net iets anders. Die hebben een stukje van het RNA, van het erfelijk materiaal van het virus genomen en spuiten dat direct in. Dat wordt door cellen opgenomen van het lichaam. En die cellen gaan dan dat die informatie daar is omzetten in eiwit. En dat eiwit, het virale eiwit, wordt dan herkend door het afweersysteem. Nou, dat is een hele nieuwe methode. Dat is sneller dan wat Oxford gedaan heeft. Oxford gebruikt een verkoudheidsvirus en daar wordt diezelfde informatie ingebouwd. En dan laten ze dat virus laten ze het werk doen. Dat wil dus zeggen dat iemand krijgt dan dat virus binnen. Dat virus gaat zich vermeerderen en daardoor wordt automatisch ook dat stukje eiwit weer geproduceerd. En daarvan weten we vanuit andere experimenten die in het verleden gedaan zijn, of vaccins die eerder gemaakt zijn, dat dat een hele goede bescherming kan geven.
Ja, en eerder bleek ook al dat het vaccin goed aanslaat bij ouderen. Dat is bijzonder, toch?
Nou, dat is natuurlijk een van de belangrijkste zaken waar we nu naar kijken. We hebben al gehoord dat de prioriteit van vaccinatie gaat bij ouderen liggen, omdat dat de mensen zijn met de hoogste risico's. Klassiek is natuurlijk zo, en we weten dat ook van influenzavaccins, die zijn het hardste nodig bij oudere mensen, omdat die er echt ziek van worden, echt ernstig ziek kunnen worden en kunnen overlijden. En dat geldt bij COVID eigenlijk net zo. Dus als we een vaccin hebben wat met name bij oude mensen goed zou werken, zou dat natuurlijk heel goed nieuws zijn.
Boa's willen spuugkappen gaan gebruiken vanwege het gevaar op corona. Volgens de vakbond worden boa's regelmatig bespuugd en daarom willen ze nu, net als de politie, gebruik kunnen maken van de maskers. Maar dit ziet minister Grapperhaus niet zitten. Richard Gerrits is voorzitter van de vakbond BOA-ACP. Grapperhaus is dus van mening dat boa's een spuugkap niet nodig hebben. Wat vinden jullie hiervan?
Zeer bijzonder, want volgens mij zijn de boa's ook niet beschermd op het moment dat er naar ze gespuugd wordt. En even bevattelijk als de politiemensen om eventueel corona op te lopen. Dus we vonden het zeer verbazingwekkend dat de minister hiertoe besloten had.
Ja, even voor mijn beeld, hoe ziet zo'n spuugkap eruit?
Ja, dat is een zo'n kap wat je helemaal over je hoofd heen trekt. Waardoor zeg maar helemaal niet mogelijk is dat je zeg maar, je luchtwegen besmet kunnen raken door het spugen. Worden in bijzondere situaties worden die toegepast. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat mensen binnen het openbaar vervoer die daar werkzaam zijn, de boa's die daar werkzaam zijn, vaak met geweldsincidenten te maken krijgen. En dat als de mensen dan eventueel gaan spugen, dat het heel erg wenselijk is dat deze boa's bijvoorbeeld deze kappen gaan krijgen.
Ja, dat de minister twijfelt over pepperspray of wapens, dat kan ik me nog voorstellen. Maar zoiets als dit, dat maakt toch niks uit?
Nee, voor mij is het zo dat hier volksgezondheid in het geding is. Dus ook van onze boa's. Dus als boa's besmet raken met de corona, dan dat houdt ook in dat zij in quarantaine moeten. Dus niet inzetbaar zijn. En volgens mij is het heel erg belangrijk dat de handjes die we hebben om deze noodverordening te handhaven, zoveel mogelijk ook in blijven zetten. Dus samen met de politie is het verstandig om deze mensen zo goed mogelijk te beschermen. En voor mij heeft de minister daar baat bij op het moment dat er gehandhaafd moet worden.
Vanavond is het veiligheidsberaad van de burgemeesters. Wat verwachten jullie dat daaruit gaat komen?
Ja, we horen natuurlijk allerlei geluiden. Er wordt gesproken over vuurwerkverboden, wat er inmiddels is, een karbietverbod voor heel Nederland, wat er is. Ja, ik denk dat wij het ook af moeten wachten wat daar gaat komen. En dan kijken we vanuit handhavingsperspectief wat haalbaar is en wat niet. Maar het wordt een spannende tijd voor ons allemaal.
Jullie zijn natuurlijk al langere tijd bezig met de uitrusting van de boa's. Wat voor veranderingen willen jullie uiteindelijk bereiken?
Nou ja, we hebben al eigenlijk voor de coronacrisis hadden we met de minister afgesproken dat er een aantal gemeentes een mogelijke pilot zouden gaan starten met de wapenstok. Nou, dat gaat aankomend jaar in januari gaat dat al plaatsvinden. We zien ook dat in de coronatijd de boa's een hele andere taak hebben gekregen. Dus we zijn met de minister over in gesprek van hoe ziet de toekomst eruit met betrekking tot de werkzaamheden die de boa's moeten gaan verrichten. En wat is de sterkte van de politie en hoe kunnen we elkaar zo goed mogelijk ondersteunen. En als de minister van mening is dat boa's en politie meer moeten samenwerken op de handhaving van de noodverordening, want die corona is niet zomaar voorbij, dan hoort er in onze ogen ook een andere uitrusting bij. Dus in de vorm van een wapenstok of pepperspray op het moment dat men de noodverordening moet handhaven.
En hoopvol?
Ja, de ontwikkeling met de ministers zijn de afgelopen periode gewoon goed. De pilot die gaat starten, dus dat is goed. Dat de wapenstokken er gaan komen, dat is ook een gegeven. Alleen we moeten even kijken onder welke spelregels. Omdat de spelregels zoals ze nu zijn wat verouderd zijn. En die moeten ook toekomstproef gemaakt worden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we samen met de politie in noodverordeningen handhaven. Dat we de hand reiken en hier samen tegenaan moeten gaan.
Thuiswerken blijkt, hoe logisch, een belangrijk onderdeel voor de oplossing van ons jarenlange fileprobleem. En dus zou het volgens het kabinet volgens verkeersexperts juist nu moeten nadenken hoe we hier ook na de coronacrisis voorgoed mee af kunnen rekenen. Erik Verhoef is hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja, het is natuurlijk een beetje een open deur. Meer thuiswerken zorgt voor minder files. Was daar nou een coronacrisis voor nodig om hierachter te komen?
Nou, dit is natuurlijk geen verrassing dat als er geen auto's meer op de weg zijn, dat je ook geen files ziet. Dat zagen we natuurlijk ook wel. Hè. Je had natuurlijk in het verleden was het zo dat tijdens de vakantie de files veel minder waren. En in de herfst, als de mensen weer allemaal aan het werk gingen en er ook nog eens een regenbui bij kwam, dan waren de files er opeens weer. We zagen door de week ook het verschil tussen de vrijdag en andere dagen. Hè. Dus als het ook maar iets rustiger is, dan worden die files opeens heel veel korter. En dat heeft te maken met het feit dat je maar een relatief klein gedeelte van de auto's weg hoeft te halen om het verkeer veel beter te laten doorstromen. Dus eigenlijk wisten we dit al wel. Maar ja, die beelden van de wegen waar het verkeer nu opeens heel goed doorstroomt, die spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. En die laten ook zien dat inderdaad het fileprobleem niet onoplosbaar was of is.
Ja, en wat moeten jij en ik als autorijder nou blijven doen om het zo rustig op de weg te houden? Ja, dan ga je zeggen thuiswerken, maar is dat dan echt de oplossing?
Niet alleen thuiswerken. Ik denk een van de belangrijke dingen daarbij is dat de file in Nederland, en in sommige landen of op sommige plekken is dat anders, maar in Nederland is het nog echt ook een spitsprobleem. Dus dat betekent dat als we iets later de auto instappen, als tenminste een deel van de automobilisten dat maar doet, dat die files ook opeens al heel veel korter worden. En die flexibiliteit die hebben we nu opeens natuurlijk allemaal in de schoot geworpen gekregen. Waar we tot aan maart, dus tot aan de coronacrisis, eigenlijk altijd vonden dat een overleg op het werk moest. En het liefst om 9 uur 's ochtends. Ja, zijn we nu met heel grote groepen werknemers opeens gewend geraakt aan Zoomen en Teams en noem maar op. Dus dat betekent dat de automobilist ook veel flexibeler is geworden. Dus wat ik heb zelf natuurlijk ook geen glazen bol, maar wat ik verwacht is dat we na de coronacrisis ook zullen zien dat mensen niet alleen af en toe een hele dag gaan thuiswerken, maar zeker ook dat het gedeeltelijk thuiswerken, dus een uurtje nog thuis of e-mail doen of een overleg, dat is voor de automobilist zelf ook prettig. Want natuurlijk is het zo dat de automobilisten zelf ook liever doorrijden.
Ja, en dat is dus aan de thuiswerker, of dat is aan jou en mij. Maar waar kan het kabinet dan naar kijken om het fileprobleem op te lossen?
Nou, ik denk dat het heel naïef zou zijn om te denken dat die files nooit meer terug gaan komen. Dus op het moment dat er een vaccin is, op het moment dat de economie weer gaat draaien, dan zul je ook zien dat die files weer heel snel kunnen gaan groeien. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Hè? Als er dan een economische crisis was, dan waren de files kort of bijna helemaal weg. En als de economie weer ging groeien, dan kwamen ze ook razendsnel weer terug. Dus we moeten ook erover nadenken hoe we die automobilist een prikkel geven om inderdaad die spits te blijven vermijden. En een van de dingen die daar denk ik heel goed bij helpen, dat is een slim gebruik van prijzen. Dus dat betekent eigenlijk dat je de motorrijtuigenbelasting die we op dit moment nog hebben, dat je die gaat vervangen door betalen per kilometer. Ja, en als zo'n tarief dan hoger is binnen de spits en ook in gebieden waar het druk is, dan geef je de automobilist daarmee ook een prikkel om die spits te vermijden. En in feite is het dan zo dat als je daarin slaagt, dus als je vaker thuis werkt, dan rij je niet alleen sneller door, maar dan heb je aan het eind van het jaar ook geld bespaard, omdat je meer bespaart bij de motorrijtuigbelasting dan dat je uiteindelijk per kilometer bent gaan betalen.
Ja, je brengt het nu heel positief, maar dat is dus het vermaledijde rekeningrijden.
Ja, maar het is ook vermaledijd doordat het in de discussies heel vaak wordt gebracht als een extra belasting. En het is natuurlijk logisch dat als je mensen vraagt, bent u voor of tegen een extra belasting, dat je dan weinig handen op elkaar krijgt. Maar het gaat echt om het hele verhaal. Het gaat erom dat je tegelijkertijd ook die vaste belastingen een stuk lager brengt. Dus het is het flexibel, het variabel maken van belastingen. Ja, en daarmee is het inderdaad op het moment dat een automobilist flexibeler is, is het ook mogelijk om die totale belastingsom lager te maken. En dat is het hele verhaal. Dus ik denk dat het ook positiever is dan hoe het in het verleden wel bediscussieerd is geweest.
En dan kan het dus weer win-win zijn?
Ja, dan is het uiteindelijk win-win. Want wat we tot aan corona deden, hè, dus met z'n allen in de file staan, dat is verloren tijd. Dat is zonde. Het is bovendien ook slecht voor het milieu, want die auto's, die motoren draaien natuurlijk wel, dus je stoot ook meer CO2 uit. Het is onzekerheid in aankomsttijdstippen. Dus allemaal vervelende dingen die we eigenlijk vrij makkelijk, niet heel makkelijk, maar wel vrij makkelijk kunnen vermijden, of in elk geval veel minder kunnen laten worden, door die flexibiliteit die we nu met z'n allen hebben gevonden, om die gedeeltelijk vast te houden.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? Weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god.
Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De Veertigers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.